Voordat ik met deze preek ga beginnen, doe ik iets wat ik eigenlijk nooit doe. En dat is even terugkomen op de vorige. Het is bij mij zo, als je gaat spreken, dan gist dat. En dan gist dat ook vaak na het spreken zelf nog. En je spreekt er eens met mensen over. En zo was ik afgelopen woensdag in Haarlem en daar zat ik met mijn goede vriend Theo te eten, omdat we samen naar een concert gingen. Ja, ik sprak zo even met hem over de vorige preek, de vrouw bij de put. Ik weet niet of jullie ze nog kunnen herinneren. Maar het ging over die vrouw bij de put, met die mannen. En hij reikte me toch een pareltje aan, zo over tafel, dat ik toch nog even met jullie wil delen. Dus ik kom toch even terug op de vorige preek. Hij zei, ja, dat was bijzonder. Jezus zegt dan, ga uw man halen. En dan zegt ze, ja, ik heb geen man. Ja, dat klopt. U hebt 5 mannen gehad. En de 6e waarmee u nu leeft, is niet uw man. En ze moest nadenken. Welke man Jezus nu in haar leven is. 7. Het getal van de volmaaktheid. Het getal van de heiligheid. Jezus is de 7e man in haar leven. En het resultaat hebben we gezien. De eerste opwekking in Samaria. Jezus was de 7e man. Ik vond het zo mooi dat ik dat toch even met jullie wilde delen. Want we hebben zo al wat ontmoetingen gehad de afgelopen tijd. We begonnen met Petrus, Zacchaeus, de rijke jongeling, de vrouw bij de put. En je zou een beetje de indruk krijgen dat zo'n ontmoeting met Jezus, nou, dat is eigenlijk altijd wel onerbiedig gezegd een feestje. Hè? Petrus wordt in ere hersteld. Zacchaeus die bekeert zich en die begint uit te delen aan de mensen wat hij gestolen had. 7-voudig gaat hij dat vergoeden. En de vrouw bij de put, ja, ze komt tot volledig herstel. En nota bene in Samaria ontstaat de eerste opwekking ten gevolge van die ontmoeting met Jezus. Maar vandaag gaan we een ontmoeting zien bij een maaltijd. Er wordt weer eens gegeten in de Bijbel. En bij die maaltijd ontmoet Jezus 2 mensen. 2 mensen met een compleet verschillende hartshouding. Vandaar die 2 harten. En het is ongetwijfeld niet toevallig dat die 2 mensen elkaar ontmoeten daar in deze geschiedenis. En de eerste die daar ten tonele verschijnt, dat is een farizeeër genaamd Simon. En wanneer je de evangelie leest, dan zou je bijna denken dat Jezus allergisch is voor farizeeën. Bijna altijd, loopt een ontmoeting met de farizeeërs uit, ja, in een wat, laat ik voorzichtig zeggen, gespannen sfeer. En het woord farizeeër is daardoor een soort Bijbels scheldwoord geworden. Maar goed, tijd om de geschiedenis eens te gaan lezen. Mochten jullie nog niet zo helder mee voor de geest staan. Ja, hij doet het. Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de farizeeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanleggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de farizeeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan aan het voeteinde van het aanlichtbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, dan zou hij weten wie deze vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die 2 schuldenaars had. De een was hem 500 denarii schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beide hun schuld kwijt. Wie van de 2 zal hem het meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij de grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Hij zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis de gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar gedroogd. Je hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want zij heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft. Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Even een paar dingen verklaren. Het wordt gesproken over denarii. En een denarii is ongeveer het dagloon van een landarbeider. Dus het gaat over het loon van 50 dagen werk of 500 dagen werk. Wat ook in de vertaling niet heel erg duidelijk naar voren komt, is dat er wordt gesproken over twee soorten olie. Hij zegt tegen Simon, je hebt mijn hoofd niet ingesmeerd met olie. En wat de vrouw over zijn voeten giet, wordt ook olie genoemd. Maar als we daar even teruggaan naar de grondtekst, dan gaan we het grote verschil zien. Want wat Jezus tegen Simon zegt, is van je hebt mijn hoofd niet ingesmeerd met olie. En wat daar bedoeld wordt, is olijfolie. Dat is de standaardolie van die tijd in dat land. Goedkope, maar gewone olie. Voor Simon een zeer lage prijs. Terwijl de olie die de vrouw gebruikt, dat is mirre. En dat is een hele dure soort gemaakt van de balsamstruik. En dat is een heel dure olie. Dus om even het verschil aan te geven tussen olie en olie. Hij zegt tegen Simon, je hebt niet eens de goedkoopste olie over mijn hoofd gesmeerd. Terwijl de vrouw haar hele hebben en houden in die olie heeft gestoken om zijn voeten te zalven. Nog even om een stukje verklaringen van de tekst te geven. Wat is nou een fariseer en waarom toch steeds die aanvaringen met Jezus? Nou, als je nu in het woordenboek kijkt, dan kom je een aantal definities tegen voor fariseer. Huichelaar. Dat noemt Jezus, noemt ze zelf ook huichelaars. Hè? Dus daar, die definitie die kan ik begrijpen. Januskop. Een Januskop, dat is iemand met twee gezichten. Hè? Dat... Pilaarbijter. Nou, dat woord dat kende ik nog totaal niet, moet ik zeggen. Maar dat is ook een definitie van fariseer. Pilaarbijter. Dan krijgen we schijnheilige, schijnvrome huichelaar. Schriftgeleerde, dat wordt al wat neutraler. En wetsgeleerde. Dat zijn allemaal definities die volgens mij na het lezen van de evangeliën zijn ontstaan. Ze hielden zich strikt aan de Joodse wetten. Dus datgene wat er in de eerste vijf boeken staat, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, al die Mosaïsche wetten, daar hielden ze zich strikt aan en aan allerlei regels die in overleveringen waren doorgegeven. Ze geloofden dat een vroom leven en een strikte navolging van de wet, dat je dichter bij God zou brengen. En ze zagen het als hun taak de gewone mensen te bereiken en om hun kennis aan hun over te dragen. Waarom had deze fariseer Simon Jezus uitgenodigd? Uit de ontvangst die hij Jezus bereidde, blijkt wel dat hij Jezus eigenlijk niet heel erg hoog had staan. Dat hij zich ook niet echt vereerd voelde met het bezoek van Jezus. Hij heeft Jezus waarschijnlijk gewoon uitgenodigd voor de maaltijd. Misschien na een sabbatsdienst. En ik krijg een beetje de indruk dat het pure nieuwsgierigheid van hem is geweest. Dat hij die man wel eens wilde ontmoeten waar hij verhalen over hoorde. Misschien zocht hij zelfs een gelegenheid om Jezus te betrappen op een fout of op godslastering. Dat zien we ook wel gebeuren. Hoe dan ook, Simon ontving Jezus waarschijnlijk met de standaard gebruikelijke plichtplegingen. Hoewel water, wat heel gebruikelijk was bij een huis, hè, want mensen liepen door het stof op sandalen. En daarna ging je aanliggen. Nou ja, dan was het heel gebruikelijk dat er een kom water stond om je voeten te wassen. En zelfs die stond er toch al niet. Dus ja, niets wijst erop dat Jezus niet beleefd is behandeld, maar ook niet meer dan dat. Formeel, maar afstandelijk. Ook in deze geschiedenis zien we weer dat Jezus er geen moeite mee heeft om de dingen bij de naam te noemen. Dat hebben we bij de vorige geschiedenissen ook al gezien. Hij vertelt Simon exact het verschil in de houding tussen die van Simon en die van de vrouw. Maar gelukkig is daar de vrouw die haar getoonde liefde laat zien wie Jezus voor haar is. Wat deze vrouw nou tot zondares maakt, dat weten we niet. Maar het staat er niet. Je kunt er allerlei dingen bij invullen. Maar het is vrijwel uitgesloten dat het een prostituee was. Want een echte prostituee in die tijd zou bij het huis van een farizeer echt niet binnenkomen. Maar blijkbaar had ze een levenswijze die niet helemaal bijbels was. En iedereen was dat blijkbaar bekend. Ze doet ook iets vreemds. Ze maakt haar haar los om zijn voeten af te drogen. Nou, een haar losmaken voor een Joodse vrouw in die tijd was zeer, zeer ongebruikelijk. Aan de andere kant, iemands voeten kussen was weer niet zo ongebruikelijk. Iemands voeten kussen is gewoon een teken van diepe eerbied. Bij koningen, als je bij een koning kwam, dan was het niet ongebruikelijk om zijn voeten te kussen uit grote eerbied voor deze persoon. En daarmee hebben we de drie hoofdpersonen van deze ontmoeting. Jezus, Simon en de vrouw. De vrouw heeft verder geen naam en de rest van de mensen die kennen we niet. Die worden niet genoemd, maar ongetwijfeld hebben er meer mensen aan tafel aangelegen. En hier doet Simon precies datgene waar Jezus zoveel problemen mee heeft. Farizeeën zijn voortdurend bezig met te zorgen dat ze de wet niet overtreden. Zorgen dat ze daarom ook uit de buurt van zondige mensen blijven. Want ja, voor je het weet ben je ermee besmet. Ze zijn bezig om hun eigen rechtvaardiging te bewerken om zelf de hemel te verdienen. En op zich lijkt daar eigenlijk nog niet zoveel mee mis. Toch? Niet zondigen. Nou, dat is een loffelijk streven, lijkt mij. Maar is dat nou echt de opdracht van God aan ons? Is dat het doel in ons leven? Niet zondigen. Wegblijven bij zonde. Wegblijven bij alles wat fout is. Zelfrechtvaardiging. Het wordt even een beetje lastig misschien, maar zelfrechtvaardiging. Kun je dat eigenlijk wel doen? Kun je dat op zich als een doel in je leven stellen? Want het is volgens mij geen doel op zich. Het is ook niet dat God het zo vraagt. Ga heen en blijf rechtvaardig. Dan had dat wel het 11e gebod geweest of zo. Volgens mij kun je rechtvaardiging niet zelf nastreven, geen doel op zich van maken. Net als geluk. Heel de wereld lijkt van tijd tot tijd geobsedeerd te zijn door het begrip geluk. Je moet gelukkig zijn. En als je dat niet bent, dan is het niet goed. Maar is geluk iets wat je op zich na kunt streven? Ik denk dat je geluk op zich niet na kunt streven, maar dat geluk altijd een bijproduct is van iets anders. Geluk is het bijproduct als je iets, ik noem maar iets, je hebt een diploma gehaald. Yes, daar word je gelukkig van. Geluk is iets wat je krijgt in relaties. Als je een cadeau krijgt bijvoorbeeld, of een compliment, of je krijgt liefde van iemand, of genade. Dat zijn de dingen waar geluk een bijproduct is. En dat is volgens mij ook zo met rechtvaardigheid. Rechtvaardigheid is het bijproduct niet van niet zondigen, maar doen van wat God van je vraagt. En wat God van je vraagt, dat heeft Jezus heel keurig samengevat in één regel. Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. En Jezus voegt daar niet voor niets aan toe. Aan deze twee hangt de ganse wet en de profeten. En hieruit volgt dus waarom Jezus zo'n probleem heeft met die fariseeën. Heel hun houding, heel hun aandacht is gericht op hun eigen rechtvaardigheid. En daarbij gingen ze helemaal voorbij aan de wereld om hen heen. Ze hadden geen oog voor de mensen. Ze hadden geen oog voor noden in de wereld. Ze hadden geen oog voor relaties met anderen. En dat is iets waarvoor wij geschapen zijn, om relatie te hebben met anderen, om in relatie te leven met anderen en met God. De veroordeling was niet omdat Simon geen goed mens was, maar meer dat zijn levenswijze het bereiken van die hogere waarden in de weg stond. De context van zijn leven was niet groot genoeg. Hij had zijn naaste niet lief als zichzelf. Hij had alleen zichzelf lief. En dat is de houding van de fariseeën waar Jezus zo'n probleem mee heeft. Een fariseeër wil zo ver mogelijk bij zondige mensen vandaan blijven, terwijl Jezus juist gekomen is om zondige mensen te ontmoeten. Hij wil mensen aanraken. Hij wil mensen onderwijzen. Hij wil mensen herstel en bevrijding geven. Jezus liep met zijn voeten door de stoffige wereld en zijn voeten waren vuil van de wereld. Want daarvoor was hij gekomen. Dus heb je naaste lief als jezelf. Niet zondigen is één ding. Maar God heeft er wel problemen mee als je je naaste niet lief hebt als jezelf. Dat andere, daar kan ik niet over oordelen. Of ze God lief hadden boven alles. Ja, dat is alleen wat, iets wat Jezus gezien kan hebben met zijn geestelijke ogen. Want dan hebben we het over de intentie waarmee ze dingen deden. Over het waarom. Over het hart dat erachter zit. Het hart dat achter je daden zit. En daar wil ik geen uitspraak over doen. Want als ik daar geen uitspraak over doe, dan doe ik hetzelfde als die fariseeën. Dus dat zul je van mij vandaag niet horen. De kernvraag ligt bij de intentie waarmee iets gedaan wordt. De hartshouding. Een paar jaar geleden ben ik in Engeland op een retraite geweest. En daar heb ik één ding geleerd. It's not what you do, it's the why that you do it. Het gaat niet om wat je doet, maar het waarom je het doet. En dat openbaart wie je bent. It's not what, it's the why that you do it. It's not what, it's the why that you do it. Not what, it's the why that you do it, that reveals who you are. Beetje bananarama, zo hebben we het geleerd en daarom kan ik het onthouden. Dat heb ik nodig als Engels beurtje. Maar daar schortte het aan bij Simon. Over het liefhebben van God, of in dit geval van Jezus, daar hoeven we bij de vrouw niet over te twijfelen. Ze nam een behoorlijk risico op afwijzing, op oordeel, door bij de fariseeën naar binnen te gaan en aan de voeten van Jezus te liggen en hem te aanbidden zoals zij dat deed. Maar haar liefde voor Jezus was sterker dan het risico op het oordeel. Zij kwam niet om rechtvaardigheid te krijgen voor zichzelf, maar zij kwam om Jezus te aanbidden. God had ze lief boven alles. Hier moeten we wel even oppassen op het omdraaien van oorzaak en gevolg. Deze vrouw werd niet gerechtvaardigd omdat ze Jezus aanbad. Ze aanbad Jezus omdat ze gerechtvaardigd was. Haar geloof, zegt Jezus nadrukkelijk, heeft haar behouden. En hij zegt zelfs, uw zonden zijn vergeven, al waren het er vele. Nou ja. Jezus noemt dingen echt wel bij de naam. Dat is we even kijken naar het totale plaatje, dan moeten we concluderen dat Jezus nodigde, Simon nodigde Jezus uit. Maar door zijn hartshouding heeft Simon Jezus nooit ontmoet. En dat wilde hij in zijn hart ook helemaal niet. Hij wilde op veilige afstand observeren. Hij wilde op veilige afstand oordelen. De vrouw wel. Zij neemt risico en ze stort de liefde in haar hart uit over de voeten van Jezus. En je ziet het resultaat. Een zondares wordt als voorbeeld gesteld tegenover een fariseer. Zij ontmoet Jezus werkelijk van hart tot hart. Is een vraag. Ik stel mezelf regelmatig deze vraag. Het maakt het zelfs lastig. Waarom doe ik de dingen die ik doe? Soms worden er dan dingen in mijn eigen hart openbaar en dat ik denk van, ja, wat wordt er openbaar wanneer ik mezelf, of wanneer wij onszelf deze vraag stellen? Ben ik bezig met bevredigen van mijn eigen behoeften, mijn eigen status, mijn eigen hunkering naar wat dan ook? Of is het de liefde voor God en de liefde voor mijn naaste die mij drijft? Om in de vragen van Jezus te blijven, wie hield het meest van Jezus, Simon of de vrouw? Het gaat om wie de meeste liefde betoond heeft, denk ik dat het antwoord helder is. Maar ik heb nog een andere vraag. Die ga ik niet beantwoorden. Mogen jullie meenemen. De eerste vraag was, wie hield het meeste van Jezus? De vraag die ik je gewoon meegeef is van, en voor wie hield Jezus nou het meest? De eerste vraag was, wie hield het meest van Jezus? Mijn tweede vraag is, en die mag je meenemen naar huis, van wie hield Jezus nou het meest? Tot zover. Ik zeg nog geen amen, want de dienst is nog niet klaar. Jezus noemt drie dingen als het gaat over Simon. Hij heeft het over water, om zijn voeten te wassen. Hij spreekt het over een kus. En we hebben het gehad over mirre. En als Jezus drie dingen noemt, dan moet je altijd even in de gaten houden van, dan is daar best wat te zeggen. En dan zou ik over alle drie die dingen apart wel weer een preek kunnen gaan houden. Dat ga ik vandaag niet doen, maar toen ik erover nadacht, had ik zoiets van, hoeveel heenwijzing zit hier naar Pasen? Jezus begon de lijnens geschiedenis met het vassen van de voeten van zijn discipelen. En daarna ging dat over naar het Pascha. Vervolgens werd Jezus diezelfde dag nog verraden met een kus. En helemaal aan het eind, na de kruisiging, komen Jozef en Nicodemus, een andere fariseer, om Jezus' lichaam te balsemen met mirre. En dat brengt me bij het avondmaal wat we nu gaan vieren met elkaar. Jezus heeft dat voor ons gedaan. Hij heeft de gedaante van een dienstknecht aangenomen. Hij heeft de voeten van zijn leerlingen gewassen. En geestelijk gezien was hij ook onze voeten. En hij werd daarmee beloond met een Judaskus. En uiteindelijk met zijn lichaam in een graf gelegd, gebalsemd in kostbare mirre. Maar Godzijdank, dat heeft maar een paar dagen geduurd. Maar toch willen we ook vandaag stilstaan daarbij en een avondmaal vieren met elkaar om te gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan. Ik wil dat doen op de traditionele langsloopmanier, zal ik maar even zeggen. Dus ik zou zeggen, kom, even. Zo. Er is wijn, er is sap. Kom langslopen. Ook onze gasten zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het avond.